Severine van der Voorde is te gast vandaag in de podcast. En we gaan het vooral hebben over haar nieuwste boek, Hoogsensitief omgaan met stress en floreren in een wereld vol prikkels. Nou, welkom Severine, kan je jezelf even kort voorstellen?
Hi Nicole, ja, dat kan ik zeker. Ik ben Severine, ik ben een mama van een levende dochter, een levendige dochter, een hoogsensitieve, sensation-seekende dochter. Ik ben partner van een hele lieve, zorgzame man. En professioneel gezien ben ik dokter in de psychologie, klinisch psycholoog en stress, burn-out en veerkrachtcoach. En dus ook auteur, maar dat had jij al verteld.
Ja, want we kennen jou misschien al natuurlijk van het vorige boek wat je hebt geschreven, hè? Van stress naar veerkracht. En daar hebben we ook al eerder een podcastaflevering over opgenomen. En je hebt meer boeken op je naam staan. Maar we gaan natuurlijk vooral over je nieuwste boek hebben. En dat heet dus Hoogsensitief omgaan met stress. En vooral floreren in een wereld vol prikkels. Nou, ik vind het een heel mooi en goed boek. En vooral omdat je mijn ego ook een beetje gestreeld hebt, omdat je mij een BN'er, een bekende Nederlander, hebt genoemd.
Maar dat ben je ook, hè,
Ja,
Nicole?
nee, maar dat vind ik heel mooi om te lezen. En er staat natuurlijk een interview, onder andere met mij in het boek, met veel meer in jouw ogen ja, bekende mensen uit de hoogsensitieve wereld, die je geïnterviewd hebt. En je vraag was ook, hè, floreren, wat is jouw tip om te floreren? Nou, vond ik heel mooi zelf om over na te denken. Dus daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar eerst naar de basis. Wat is hoogsensitiviteit?
Ja, er is natuurlijk heel veel informatie die daarover circuleert en vaak is die helemaal niet correct, hè. Er is een heel fout beeld van hoogsensitiviteit dat al een aantal jaar meegaat, maar ondertussen, het begrip is al heel oud. Het dateert eigenlijk van 1997 en ondertussen zijn de laatste 5 jaar een heel veel onderzoeken gebeurd, waardoor dat we veel sterker het concept hebben kunnen afbakenen. En wat we nu onder hoogsensitiviteit verstaan, dat is eigenlijk een totaalpakket aan eigenschappen die we zien in het gedrag van iemand die hoogsensitief is. Onder andere een sterk oog voor detail, maar ook voor het totaalplaatje, heel veel linken leggen tussen informatie, een sterk empathisch vermogen, grote loyaliteit, sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Er is eigenlijk een heel pakket aan eigenschappen die we zien in het gedrag. Vandaar dat hoogsensitiviteit ook wel een persoonlijkheidseigenschap wordt genoemd. Maar ondertussen weten we ook vanuit breinonderzoek, hè, vanuit breinstudies van de hersenen, dat de onderliggende reden daarvan is dat een hoogsensitieve persoon een typische werking heeft van het brein en het zenuwstelsel. Dus het brein en het zenuwstelsel werken net iets anders dan bij iemand die niet hoogsensitief is. We zien onder andere een aantal gebieden die sterker actief worden, die sterker oplichten bij breinstudies. We zien veel meer verbindingen tussen hersengebieden. We zien veel meer gebieden die samen aan het werk gaan en veel meer complexe gebieden die onmiddellijk aan het werk gaan. En die zorgen ervoor, hè, dus die andere werking van het brein, zorgt ervoor dat hoogsensitieve personen een andere manier hebben van informatie verwerken en dus van naar de wereld te kijken. Ze verwerken niet alleen meer prikkels, maar ze doen dat ook op een veel diepgaandere, complexe, grondige manier. En daardoor krijg je eigenlijk drie hoofdkenmerken en die moeten alle drie aanwezig zijn om van hoogsensitiviteit te spreken. En dat is één, sterke opmerkzaamheid voor prikkels uit de omgeving, voor prikkels uit het eigen lichaam en voor subtiliteit, voor nuances, voor details, voor verandering. Dat is nummertje één. Dus we hebben eigenlijk een vergrootglas op de wereld. Het tweede is dat er een diepgaandere verwerking is. Dus informatie wordt veel grondiger, complexer verwerkt, waardoor dat je veel meer linken legt tussen informatie, veel dieper nadenkt over de dingen, de context wil begrijpen waarin dingen zich afspelen, wil weten hoe alles met alles samenhangt, de dingen in de diepte wil gaan begrijpen. Dus dat is een tweede grote eigenschap. En de derde heel grote eigenschap is de sociale gerichtheid. Iemand die hoogsensitief is, die heeft een natuurlijke, spontane neiging om de belangen van iedereen en van de groep als geheel, dus van het gezin, het bedrijf, de maatschappij, van die mee te nemen, de belangen van de groep en van de personen, van de individuen, van die mee te nemen in keuzes. Dat zijn mensen die heel goed anderen kunnen lezen, die voelen of iemand authentiek is of niet, die doorhebben van, dat klopt hier niet, wat jij zegt en hoe je dat brengt, daar is een mismatch. Die heel goed de sfeer kunnen aanvoelen en weten welke mensen goed met elkaar overeenkomen en welke niet. Dus dat zijn de drie grote eigenschappen en dat heeft echt te maken met een andere manier van naar de wereld te kijken. Dat is, en met als oorzaak dus een andere breinwerking.
Ja, en een
Ja.
beetje eigenlijk, ja, dat is wel heel veel informatie in één keer.
Ja, maar
Ja.
wel heel gestructureerd, hè?
Ja, zeker, zeker. Want dat is weer echt een kenmerk ook, hè? Dat je het wel weer... en ook als jij nu luistert en je denkt, oh, maar dat vind ik interessant en daar wil ik meer van weten. En dat is ook vaak dan al een teken hè, dat je dat... ja, of je vindt het natuurlijk wel heel interessant, maar je wil het dan ook verwerken. Je wil er wat mee doen. En dat is ook een teken dat, van hoogsensitiviteit. En het is dus veel meer dan alleen maar overprikkeling.
Ja, veel meer. Want uiteindelijk mensen die niet die hoogsensitief zijn en die heel goed zichzelf kennen en kunnen reguleren, die hoeven eigenlijk quasi nooit meer overprikkeld te geraken. Zelfs.
Dat is vaak wel het beeld wat we hadden bij hoogsensitiviteit. Hè? HSP wordt natuurlijk ook vaak genoemd, de afkorting. Dat je overprikkeld bent. Maar waar komt dat dan vandaan?
Natuurlijk, als je hoogsensitief bent, dus de manier waarop jij de wereld waarneemt, je gaat veel meer prikkels binnenkrijgen dan iemand die dat niet is. En je gaat die prikkels ook diepgaander verwerken. Dus het is ook normaal dat je een groter risico loopt om overprikkeld te geraken. Meer prikkels is meer risico op overprikkeling.
Ja.
Maar eigenlijk, de overprikkeling is een signaal van stress. Mensen die hoogsensitief zijn, die lopen een groter risico om chronische stress te ontwikkelen en daardoor snel overprikkeld te geraken en overemotioneel te reageren. Maar daar zit dus stress tussen, want niet iedereen die hoogsensitief is, zal overprikkeld reageren. En niet iedereen die overprikkeld geraakt, is hoogsensitief. Omdat er in onze maatschappij natuurlijk zoveel prikkels zijn, en mensen hebben niet geleerd om daarin keuzes te maken, dat iedereen eigenlijk een groot risico loopt om overprikkeld te geraken. En niet meer alleen de mensen die hoogsensitief zijn en dus standaard meer prikkels verwerken. Er zijn gewoon heel veel prikkels.
Ja, heel veel. En er wordt ook wel gezegd dat als jij hoogsensitief bent, is eigenlijk dat filter, hè, dat werkt niet zo goed. Hè, of je krijgt alles ongefilterd binnen. En iemand die niet hoogsensitief is, die heeft veel meer een filter. En ik heb ooit een voorbeeld gelezen, misschien kan jij daar ook zeggen of dat nog steeds zo is. Maar kijk, als jij een klas als kind een klaslokaal binnenkomt en dat je dan meteen eigenlijk ziet van, hey, Pietje voelt zich niet lekker. Hey, de juf die heeft zijn nieuwe jurk. Nou, en Marietje is naar de kapper geweest. En Brammetje die ziet een beetje witjes. He, dus al die dingen zie je dan eigenlijk in één keer. He, dat is vaak ook echt een teken van een hoogsensitief, in dit geval kind. Maar ook als jij op kantoor binnenkomt. He, dat je eigenlijk alles waarneemt. En er ook dan wat mee wil doen.
Ja. Ja, en vroeger was inderdaad de hypothese dat de prikkelfilter dat die meer open stond. En dat is dan, de prikkelfilter is dan in het brein de thalamus. Maar ondertussen hebben ze eigenlijk in breinonderzoek nog niet gevonden dat die thalamus actiever is. Dus eigenlijk kunnen we die hypothese niet langer aanhouden, maar hebben ze wel een nieuwe verklaring voor het feit dat er zoveel meer binnenkomt. En dat is gewoon omdat de aandacht meer getrokken wordt naar al die dingen. Door het saliencenetwerk wordt dat genoemd. Dus dat is een aantal regio's in je brein, waaronder de insula, die veel actiever zijn, waardoor dat jouw aandacht veel sneller wordt getrokken naar veranderingen, naar verschillen, naar opvallendheden. En het is echt een kwestie van aandacht en niet meer zozeer van de poort staat open of toe. Dat is één ding. En twee, aangezien dat iemand die hoogsensitief is, als die informatie verwerkt, gaan er veel meer hersengebieden tegelijkertijd aan het werk. En dat zorgt ervoor dat er veel meer informatie uit prikkels wordt gehaald. Dus waar iemand anders één ding ziet in een prikkel, ziet iemand die hoogsensitief is dan vijf dingen. Krijgt die vijf soorten informatie binnen, omdat dat brein op verschillende niveaus aan het werken is, aan het verwerken is. Dus de aandacht wordt veel sneller getrokken en de informatie wordt op verschillende levels, verschillende niveaus verwerkt, waardoor dat er veel meer info uit die prikkels wordt gehaald. En eigenlijk dus komt het op hetzelfde neer, hè. Het resultaat is hetzelfde, alleen moeten we natuurlijk mee met de recente onderzoeken en moeten we soms onze hypotheses daarin een beetje bijstellen om te verklaren waarom in godsnaam iemand die hoogsensitief is, zoveel meer meer informatie meeneemt of gespot heeft dan iemand die dat niet is. En die sociale gerechtigheid speelt daar een grote rol in, want de voorbeelden die je hebt genoemd hebben ook wel altijd te maken met sociale relaties en met mensen en met de sfeer en de verhoudingen. En dus dat sociale stukje zit daar ook wel heel sterk in. Maar doordat je subtiliteiten ziet en linken legt en sociaal gericht bent, ga je natuurlijk veel meer oppikken vanuit die sociale context.
Ja.
Ja.
En dan leg je ook dan de linken naar chronische stress. Is het zo dat als jij heel veel stress hebt, dat je dan ook hoogsensitiever wordt?
Je wordt prikkelgevoeliger. En daar is,
Prikkelgevoeliger.
Ja. Voilà. En daar zit dus de grote verwarring in de populaire media. Hè? Dat hoogsensitiviteit hetzelfde zou zijn als prikkelgevoelig zijn of overprikkeld geraken. Nu, prikkelgevoelig zijn is zeker een van de facetten van hoogsensitiviteit. Je neemt meer prikkels binnen, dus je bent gevoeliger voor indrukken. Maar dan heb je ook nog die diepgaande verwerking en die sociale gerichtheid. Je ziet prikkelgevoeligheid ook bij andere beelden. Mensen die chronische stress ervaren, zijn prikkelgevoeliger. Waarom? Als je stresssysteem geactiveerd is, dan denkt jouw brein, wij zijn hier in levensgevaar. En oh ja, ons stresssysteem is nog iets dat dateert van de oertijd. Dat dient om ons in veiligheid te brengen als we in gevaar zijn. Dus als je brein denkt, ik ben hier in gevaar, wat gaat dat doen? Dan gaat je zintuigen nog meer openzetten om goed te spotten of er nog gevaar in de jungle is. Hè. Denk terug aan de oertijd. Je hebt geritsel gehoord in de blaadjes. Woep, je zintuigen gaan open om te scannen waar zit er hier een tijger of wat is er hier aan de hand. Hè. Maar ons stresssysteem werkt nog altijd op dezelfde manier. Dus als ons brein denkt, we zijn hier in levensgevaar, dan gaan die zintuigen open en natuurlijk neem je dan meer prikkels waar en geraak je sneller overspoeld. Dus iedereen met chronische stress, die zal zintuigelijk snel overspoeld geraken. Maar dat hoeft niet per se bij hoogsensitiviteit te horen. Alleen is het zo dat iemand die hoogsensitief is, wel een groter risico loopt om chronisch gestresseerd of overprikkeld te geraken. Maar dus iedereen in deze maatschappij kan zintuiglijke overprikkeling ervaren zonder die hoogsensitieve manier van naar de wereld te kijken te hebben.
Ja, dus het zijn eigenlijk twee verschillende dingen die heel veel overlap hebben. En het is natuurlijk wel, ik weet dat ook een veelgehoord misverstand eigenlijk is dat je door stress hoogsensitief kan worden. Maar dat is niet zo. Hè? Je wordt ermee geboren. Het is gewoon ja, hoe je bent. Het is niet
Ja,
dat
het is
je.
absoluut van in de geboorte. Ja, je wordt ermee geboren en sommige mensen hebben een heel goede jeugd en leven het leven dat bij hen past. En bij hen zal je weinig overprikkeling zien. Dat zijn zelfs mensen die helemaal niet weten dat ze hoogsensitief zijn omdat ze geen lasten ervaren. Wanneer ga je op zoek naar verklaringen? Dat is als je tegen dingen aanloopt. En dan kan hoogsensitiviteit soms aan de basis zitten. En moet je natuurlijk met een aantal extra dingen rekening houden. Maar iemand die hoogsensitief is en geen lasten ervaart, die weet het heel vaak niet. Maar die heeft wel heel veel voordelen, omdat die op die manier naar de wereld kijkt. En dus veel meer linken legt tussen informatie en gaten in de markt kan zien. En creatieve oplossingen kan bedenken voor problemen. En heel goed kan weten hoe die iets kan bereiken. Op welke manier die iets moet vertellen aan iemand om het gewenste effect te verkrijgen.
Je vooral meer overzicht kunt bewaren. Je kunt al die puntjes bij elkaar verbinden tot één geheel.
Ja.
Dat is ook echt een
Ja.
kenmerk. Oftewel, het is er heel veel meer dan dat we een aantal jaren terug wisten. Nou, de voorkant van jouw boek hè, heb je orchideeën. Nou, er zit een heel mooi verhaal ook achter. Kan je dat ook eventjes uitleggen? Waarom staat een orchidee op de voorkant van het boek?
Omdat het zo is dat hoogsensitiviteit in de wetenschappelijke literatuur wordt dat eigenlijk omgevingssensitiviteit genoemd, environmental sensitivity. En dat wil zeggen dat je heel gevoelig bent of heel sterk beïnvloed wordt door wat er in je omgeving gebeurt, door hoe je omgeving eruit ziet. En men heeft eigenlijk gevonden dat dat in twee richtingen gaat. En dat wordt differential susceptibility genoemd, of differentiële ontvankelijkheid. Je bent gevoelig voor negatieve indrukken, maar evenzeer voor positieve indrukken. Dus iemand met een sensitief brein, die gaat veel meer afzien van toxische omstandigheden, niet ondersteunende omstandigheden, gaat daarin veel meer stress ervaren, veel meer psychische problemen kunnen ontwikkelen, zoals angst, depressie, posttraumatische stresszones enzovoort. Maar als je als hoogsensitief persoon in een ondersteunende, positieve, warme omgeving leeft, waarin dat je behoeften worden erkend, waar dat je mag zijn wie dat je bent, dan gaat iemand die hoogsensitief is veel meer profiteren van die omstandigheden, veel mooier kunnen bloeien dan iemand die niet hoogsensitief is. Dus je ziet gewoon veel meer af van negatieve omstandigheden, maar je profiteert meer van voedende omstandigheden. En daarom wordt de vergelijking gemaakt met een orchidee, omdat een orchidee, dat is een bloem, die heel prachtig kan bloeien, hè. Die kan echt geweldig mooi zijn, maar enkel als de omstandigheden juist zijn. Het juiste licht, het juiste water, de juiste plaats, de juiste voedingsbodem. Zet je een orchidee in een plaats die niet voedend is, dan komt er gewoon geen bloem op. En dan wordt de vergelijking gemaakt met de paardenbloem. Dat zijn de mensen die helemaal niet sensitief zijn, die quasi niet beïnvloed worden door hun omgeving. En zelfs in niet-opportune omstandigheden komen daar bloemen op. En dan heb je de gemiddelde populatie, is dan de tulp. Die zien wel meer af van negatieve omstandigheden dan een paardenbloem, maar die gaan minder profiteren van voedende omstandigheden dan een orchidee. Dus hoogsensitieve mensen zijn mensen die heel veel impact ervaren van de omgeving in beide richtingen. Meer afzien, maar ook veel meer kunnen profiteren van goede omstandigheden.
Kunnen
Daar veel meer winst
floreren.
uit halen.
Ja.
Floreren, ja, inderdaad.
En dat, even terug wat je dus zegt, dat is eigenlijk op, als jij een onveilige jeugd hebt, een traumatische jeugd, en dan is jouw voedingsbodem eigenlijk dus al wat problematischer.
Ja.
En waardoor je dus al moeite hebt om daarin te floreren. Maar ga je op latere leeftijd, zorg je ervoor dat je wel een hele goede voedingsbodem hebt en het juiste licht, hè, en je zit echt goed in je vel. En dan kan je dus floreren. En dus het is dus niet zo dat, nou, ik heb een heel slechte jeugd gehad en ik ben HSP, dus ik zal altijd zonder bloemetjes blijven om in dat beeldspraak te blijven. Dat is ook niet zo, hè. We kunnen nog steeds ons ontpoppen tot hele mooie bloemen.
Ja, dat is het voordeel aan hoogsensitiviteit. Gelijk welke jeugd je hebt gehad en de trauma's die je hebt opgelopen. Als je in je huidige omstandigheden ervoor zorgt dat je een passende omgeving vindt, dan moet je natuurlijk eerst wel weten wat dat bij jou past. Maar als je daarvoor zorgt, dan trek je dat gewoon weer allemaal recht en ga je toch nog gaan floreren. En dat is echt het mooie eraan. En er zijn heel veel onderzoeken over dat mensen die hoogsensitief zijn en die krijgen psychologische interventies, dat die veel meer profiteren van die interventies dan iemand die niet hoogsensitief is. Dus therapie, trainingen naar pesten toe op de scholen. Mensen die, kinderen en mensen die hoogsensitief zijn, gaan veel meer halen uit die trainingen en daar veel meer in groeien dan iemand die niet hoogsensitief is. En er zijn al superveel onderzoeken over die dat aantonen, dat dat effect eigenlijk veel groter is. De winst die hoogsensitieve personen maken naar aanleiding van interventies is veel groter dan bij iemand die dat niet is. En dat is weer die positieve kant van omgevingssensitiviteit eigenlijk.
Ja, want het is zeer zeker niet alleen maar negatief. En dat is ook
Nee.
vaak een beeld wat er toch ook wel speelt, denk ik. Van, hé, ik ben hoogsensitief, dus ik heb heel veel last van heel veel prikkels. Ik ben snel moe. Of, dat is ook niet zo, hè? Want als je er dus zorgt voor dat je in een goede omgeving zit en je hebt voldoende uitdaging, dan kan je dus juist heel erg floreren.
Ja, een passende omgeving is zeker een van de belangrijkste facetten. De twee andere sleutels die ik echt ook in mijn boek heel sterk benadruk, is energiebeheer. Dat betekent dat je echt gaat moeten kiezen waar dat je jouw energie wel en niet in steekt, op basis van wat jij nodig hebt. Wat past er bij jou? Wat is voor jou waardevol? Want iemand die hoogsensitief is, is geneigd om heel vaak ook verantwoordelijkheid op te nemen en eigenlijk dingen te gaan doen die niet passend zijn vanuit die loyaliteit. Dus het is echt gaan kijken van welke keuzes kan ik maken om mijn energie te sparen. Want je hebt als hoogsensitief persoon gewoon veel meer energielekken. En die lekken worden ook helemaal in het boek beschreven, dus ik som die echt ook heel mooi op. Maar de derde sleutel is stressbeheer. We hebben een stresssysteem dat veel sneller, intenser en vaker wordt geactiveerd, ook weer door verschillende redenen. Onder andere de manier waarop wij info verwerken. Maar dat betekent natuurlijk dat jij veel sneller stijgt in je stresslevel en dus ook veel meer klachten kan gaan ontwikkelen die gewoon te maken hebben met chronische stress, waaronder prikkelbaar zijn, angsten, neerslachtige gevoelens, kip zonder kop, niet meer kunnen relativeren, piekeren. Dat zijn allemaal dingen die te wijten zijn aan chronische stress. Dus aangezien dat ons stresssysteem veel sneller wordt geactiveerd, moeten wij veel meer focussen om het kalmeren van ons stresslevel, om echt doorheen de dag stresshormonen af te voeren, zodat wij niet in die zones geraken waarin dat we overprikkeld zijn en dan dus natuurlijk alleen lasten ervaren. En dan is hoogsensitiviteit natuurlijk niet leuk. Als je enkel negatieve effecten van stress ervaart, dan kan jij niks positiefs zeggen over je hoogsensitiviteit, want dan geeft dat alleen maar last. Hè. Terwijl in essentie is hoogsensitiviteit een pakket aan talenten en kwaliteiten.
Ja,
Ja.
en dus je zit sneller in je stresssysteem, of dat wordt eerder geactiveerd. En dus ben je ook veel gevoeliger voor klachten, zoals ook hyperventilatie. Je noemde net een aantal mentale klachten. Is het ook zo, misschien kun jij dat vanuit jouw oogpunt uitleggen, mensen met hyperventilatie zijn heel vaak hypochonders, hè, die voelen een pijntje en een prikje en een sensatie hier en daar. En dan gaat het meteen, hè, er gebeurt van alles in hun hoofd. Heeft dat ook dan met die prikkelgevoeligheid te maken?
Langs de ene kant denk ik, oké, chronische stress zorgt ervoor dat je dus veel meer prikkels binnenkrijgt, waardoor dat je denk ik ook meer gefocust bent op die pijntjes en signalen in het lichaam. Langs de andere kant weten we ook dat mensen die hoogsensitief zijn, dat die een heel sterke interoceptie hebben. En interoceptie, dat betekent dat je veel sneller signalen vanuit je lichaam waarneemt en die veel intenser ervaart. Positief of negatief? Hè? Dus, want waar jij nu over spreekt is natuurlijk heel negatief gericht van oei, er is gevaar. Hè? Maar je kan ook een heel sterk buikgevoel hebben in de zin van intuïtie en dingen heel mooi aanvoelen, heel intens genieten. Hè? Dus op zich gaat hoogsensitiviteit over twee kanten. Hè? Dus een sterke opmerkzaamheid, maar zowel voor leuke gevoelens als voor lastige gevoelens. En dat zal zichzelf wel versterken als je natuurlijk chronische stress ervaart en je bent hoogsensitief. Dat dus die lastige signalen vanuit het lichaam ook wel veel sterker worden waargenomen en veel meer impact geven en veel meer last veroorzaken.
Ja.
Denk je dat dat zeker elkaar beïnvloedt?
Ja, waardoor je eigenlijk ook weer een beetje in zo'n vicieuze cirkel komt, hè? Want zo'n prikkel, zo'n sensatie die je voelt, bijvoorbeeld je hartslag. Hè, er zijn wel eens mensen die worden op de spoed binnengebracht met een hartslag van 200 en die hebben dat helemaal niet gevoeld. Ja, ik vind het wel als hij maar even ietsje sneller gaat dan normaal, zeg maar. Hè? Dat is natuurlijk een verschil. En als het je dan ook stress geeft, dan word je nog gevoeliger eigenlijk. En dan kom je dus zo in zo'n vicieuze cirkel. Nou, en in je vorige boek, Van Stress naar Veerkracht, had je het heel erg over het gas en het rempedaal. Dat komt hier natuurlijk ook uitgebreid in naar voren. Waarvoor moeten we dan af en toe op die rem drukken? Wat is dat? En waarom, wat is dan de gas en wat is het rem?
Dus eigenlijk kunnen wij ons zenuwstelsel en daarmee onze energie en onze stemming enorm hard beïnvloeden door op ons stresssysteem in te werken, hè. En de gas is dan activatie van je stresssysteem. Dat is niet negatief, want activatie van je stresssysteem zorgt er ook voor dat je actie kan ondernemen. En de flow, de drive, het enthousiasme, dat is ook activatie van je stresssysteem, maar niet zo hard dat je in overprikkeling terechtkomt. Dus het gaat echt allemaal over dosis, hè. Dus je gaspedaal zorgt ervoor dat je actie kan ondernemen. Dat jouw organen gestimuleerd worden om energie vrij te geven, die je dan kan gebruiken. En jouw rempedaal zorgt ervoor dat je terug zakt in je stresslevel, dat je stresshormonen worden afgevoerd en dat je zenuwstelsel tot rust kan komen. Gezonde stress is intervalstress. Dat betekent uitdaging en ontspanning wisselen elkaar af. En normaal gezien gebeurt dat automatisch. Hè. Ons brein is normaal gezien gemaakt om na elke uitdaging onmiddellijk tot rust te komen vanzelf, zonder dat we daar moeite voor moeten doen. Maar in onze maatschappij worden wij met heel veel mentale tijgers geconfronteerd. Dat zijn dingen waar we in ons hoofd mee bezig zijn. Maar ons brein maakt geen onderscheid tussen realiteit en de dingen die in ons hoofd zich afspelen. Dus als jij denkt over potentieel gevaar in de toekomst, dan zal jouw lichaam reageren als was dat gevaar daar echt. Dus je stresssysteem wordt geactiveerd. Alleen wat doe je niet bij mentale tijgers? Dat is gaan vechten of gaan vluchten, wat je normaal gezien doet als respons op stress. En dus blijft die stress en die stresshormoon, die blijven vastzitten in jouw lichaam. Die rempedaal gaat niet meer automatisch aan. En dus je komt altijd maar hoger in je stresslevel, omdat je die stresshormonen niet meer automatisch afvoert. Dus wat wij te leren hebben in deze maatschappij is om zelf onze rempedaal aan te steken, namelijk ons parasympathisch systeem, onze nervus vagus, zelf gaan activeren, zodat die stresshormonen worden afgevoerd en dat wij ook weer tot rust kunnen komen.
Meer rust nemen. Hè? Vooral als je merkt dat je hoog in je stress zit, overprikkeld bent, emotioneel reageert, geïrriteerd bent, hè? Al wat negatievere emoties ervaart, maar ook niet meer de positieve emoties echt kunt ervaren. Dus niet meer kunt genieten, niet je blij voelt. Want dat is natuurlijk ook de andere kant. Dan is het gewoon heel belangrijk om veel meer op je rem te trappen, hè? Veel meer rustmomenten. Nou, heel veel mensen denken bij rust dat dat iets heel groots moet zijn, hè? Slapen. Maar dat kan ook kleine dingetjes zijn. Heb je wat voorbeeldjes?
En zeker als je hoogsensitief bent, kan je niet. Ons brein is niet gemaakt om aan niets te denken. Dus zelfs in rust zijn wij altijd aan het denken. En dat heeft te maken ook weer met een functie van het brein. Het DMN, het default mode netwerk, is bij iemand die hoogsensitief is veel actiever. En dat netwerk, dat is eigenlijk, dat dient voor reflectie, hè, voor nadenken over jezelf, over de wereld, over de dingen, maar zo niet op een bewust niveau. Hè, dat is iets dat automatisch gebeurt. Maar als je dus aan niks bewust aan het denken bent, dan schiet dat netwerk in gang. En bij iemand die hoogsensitief is, is dat gewoon veel actiever. Dus als jij als hoogsensitief persoon tot rust wil komen, dan is het vooral belangrijk om je geest een klusje te geven. Dat betekent, ga niet gewoon in de zetel zitten en denk, ah, ik ga aan niets denken, dat gaat niet werken. Maar doe voor een ontspannen activiteit iets waarbij je ook een beetje focus nodig hebt. Denk aan bijvoorbeeld puzzelen, waar je een klein beetje aandacht voor nodig hebt, of modelbouw, of andere dingen waardoor dat je zorgt dat je niet in dat default mode netwerk schiet. Dus dat is denk ik specifiek voor hoogsensitieve personen een heel goede tip om tot rust te komen. Maar wat voor iedereen werkt, is je zenuwstelsel kalmeren door je ademhaling. Hè. Nicole, je bent daar ook een expert in, echt. Dus echt wel leren om die buikademhaling met verlengde uitademing van die heel vlot toe te passen, dat je ademhaling eigenlijk een afstandsbediening wordt om jezelf te reguleren. En beweging, hè, of ontspannen van je spieren. Dat kan door diverse manieren. Hè. Bewegen is natuurlijk het gemakkelijkste. Ik schud mij minstens 1 keer per uur helemaal los. Ja, voilà. Dat is een routine. Dat helpt mij echt om mijn emmer leeg te maken voordat die kan overlopen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan warmte, een kersenpitje, een spijkermat, hè, of een acupressuurmat. Alle dingen die eigenlijk jouw spieren ontspannen. Kunnen helpen om jouw stresssysteem te kalmeren. En hoe meer je dat doet doorheen je dag, hoe minder kans je loopt op overprikkeling. Want het probleem is gewoon de opeenstapeling van. Wij wachten veel te lang om onze emmer leeg te maken, terwijl de kunst eigenlijk echt zit in het preventieve van gewoon doorheen je dag in kleine routines. Die emmer gewoon, eigenlijk, ik noem dat dan zo, je hebt een emmer en daar zit een gaatje in en je hebt daar een stop op gestoken, maar je haalt die stop eruit en dus eigenlijk zorg je ervoor dat constant water uit die emmer kan, terwijl er prikkels bij komen in de emmer.
Niet wachten tot het einde van de dag, want dan loopt die over. Ja, maar eigenlijk
Ja.
elke uur eventjes iets doen. Hè? Even losscheuren, even wandelen, even op je ademhaling letten. Liefst een weegoefening combineren met de ademhaling. Daar ben ik altijd wel fan van. Hè? Want vooral
Ja.
mensen focussen veel op die adem. Wat je noemt ook heel goed, hè? Die spieren, die raken gespannen. Op het moment dat jij stress ervaart. Overprikkeld ben en je denkt, oeh, dat kan bijvoorbeeld alleen al een visuele of een auditieve gehoorprikkel zijn. Dat je denkt, oeh, en je spant altijd je spieren allemaal aan. En dat zorgt er ook voor dat je helemaal verkrampt wordt, waardoor je alweer niet lekker kan ademen, maar ook waardoor je nog gevoeliger wordt vaak.
Ja, dat klopt helemaal. Ja.
Ja, en dus dat is gewoon belangrijk, hè, dat je zorgt ervoor dat je die emmer af en tussendoor al leeg laat lopen en niet zorgt dat die
Ja.
overloopt.
Ja.
Ja, dus
Ja,
veel
dat is echt een essentieel voor iemand die hoogsensitief is.
ja.
Omwille van de meer prikkels en de meer diepgaande verwerking van die prikkels.
Ja, ik denk niet alleen voor de hoogsensitieve, maar ik denk eigenlijk voor iedereen, wat je ook een paar keer benoemd hebt, is dat in onze maatschappij we zoveel prikkels hebben. En we denken dan, nou, dan ga ik even op mijn telefoon scrollen, want dat is ontspannen. Nou, dat is het niet, hè, want ten eerste voor je houding, je ogen, heel belastend. Maar ook, er komt allemaal weer informatie binnen die je moet verwerken. En dus het is veel beter om een boekje te lezen, een puzzelen of een handwerk, even gaan breien, haken, iets te doen. Modelbouw noemde jij ook. Of wandelen, even lekker buiten of in de tuin aan het werk. En dat zorgt er veel meer voor dat je tot rust komt, dat brein tot rust komt.
Ja, absoluut. En zeker als je hoogsensitief bent en je bent aan het scrollen, dan kom je heel veel informatie tegen die begint te woekeren in je hoofd, hè. Als er onrecht is of dingen, klimaat, wereld, hè, dat zijn dingen die gewoon veel dieper binnenkomen, waar iemand die hoogsensitief is veel meer blijft in hangen. Ja, die daar langer blijft over piekeren en over nadenken. Dus ook dat is een reden om niet te scrollen op je social media of om nieuws te kijken of om.
moet het
Ja, om
allemaal
al
weer
die zware.
verwerken. Hè? Dus het
Ja,
komt allemaal
ja.
ongefilterd binnen. Dus je moet het allemaal weer een plekje geven in je brein. Ja.
Ja, en er
En,
zijn ook intensere emoties gewoon, hè. Door die diepgaande verwerking beleef je ook de dingen veel intenser, waardoor dat die emotie ook wel veel sterker is binnenin.
ja, en zo zit je dus in zo'n vicieuze cirkel die ja, van risico op overprikkeling en op risico op chronische stress die je er dus door kunt krijgen.
Ja,
En
klopt.
in de titel van je boek of de subtitel heb je dan floreren in een wereld van prikkels. En hebben we het natuurlijk net al over die orchidee gehad, hè, hoe dat zit. Maar heb je nog, ja, hoe zorg je er nou voor dat je veel meer gaat floreren, hè, waardoor het meer een ja, ik zou bijna zeggen een lust dan een last is, hè, want we zien het vaak als een last. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En op het moment dat je gaat zoeken naar antwoorden, dan ben je vaak al, dat je er klachten van hebt, of last van hebt. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En dat vind ik ook zo mooi in de interviews die je hebt met andere mensen, waaronder dan met mij. En dat je vraagt me, wat is juist het positieve aan jouw HSP? En ik vond het ook heel mooi om voor mezelf eens ook na te denken van, hey, maar wat geeft het me eigenlijk? En ook juist door die andere interviews te lezen, denk ik, oh ja, hey, maar daar heb ik eigenlijk nooit zo aan gedacht, maar dat heb ik ook. Je hebt ook heel veel voorbeelden erin. Ook, ik vond ook een dialoog heel mooi met je dochter, tenminste eerst met je man, hoe je in je hoofd op de hak op de tak ging. En ook met je dochter die eigenlijk dezelfde manier denkt. Misschien kan je het even beter uitleggen, Rink, maar ik dacht, ja, maar zo denkt toch iedereen, maar dat is dus helemaal niet zo.
Nee, dat is het ding natuurlijk. En dat is de reden waarom dat je echt wel moet weten dat je hoogsensitief bent. Omdat je dan kan begrijpen, één, dat jij de wereld anders ziet. En twee, dat de anderen ook niet zien wat jij ziet. En dan kan je, één, voor jezelf mild zijn. En geloven in, oké, ik voel dat nu anders aan. Ik zie het anders. En de 80% anderen die niet hoogsensitief zijn, die zien het niet. Maar dan kan je ook stoppen met te proberen om de anderen te overtuigen om te zien wat jij ziet. Omdat ze het niet kunnen zien. En iemand die blind is, je mag dan nog zeggen van, maar je ziet dat toch, allee, kijk, het is hier, maar die kan het niet zien. En zo is eigenlijk dat is eigenlijk het grote verschil tussen een sensitief en een niet-sensitief brein. Mensen die niet sensitief zijn, die zien bepaalde dingen niet, hoe hard ze het ook zouden willen proberen en hoe hard dat jij ook probeert om hen daarvan te overtuigen. En ik zeg altijd, je moet stoppen met een kat te proberen laten blaffen. Dus hoeveel moeite je ook doet, dat gaat niet lukken. Dus dan kan je daar wel heel veel energie in steken, maar een kat gaat niet blaffen. Dus stop daarmee om dat te proberen.
Ja,
Maar
maar
daarom, het is
ja.
belangrijk om te weten dat je hoogsensitief bent, omdat je natuurlijk denkt van, ah, iedereen denkt toch zo? Nee, totaal niet. Niet iedereen denkt
Nee,
zo.
maar
Nee,
dat
wij
was
denken
dat
zo.
voorbeeld was, en dan denk ik dat ik er al best wel veel over weet, zeg maar. Toen dacht ik echt, ja, maar dat denkt toch iedereen? Dus ik, nee, dat is dus helemaal niet zo. Dat het zo is hoe jij bent. En dat is ook, hè, je bent zo. En dat vind ik denk ik ook het kracht van je boek van je. Dat er zoveel voorbeelden in staan waarin je jezelf kunt herkennen. Dus als je twijfelt van, ja, ben ik het wel, ben ik het niet? Nou, als je jouw boek leest en denkt, nou, waar hebben ze het over? Dan heb je daar ook antwoord op, zeg maar. En als je het wel hebt, dan gaat er eigenlijk een wereld van je over. Dat je denkt, oh, hé, maar ik ben niet raar, ik ben niet gek.
En ja, mijn uitgeefster was mee aan het lezen, hè, dus in mijn manuscript voor het gepubliceerd werd. En zij zei: Maar Severin, dat is toch normaal? Allee, welke voorbeelden geef jij hier nu eigenlijk? Dat is toch voor iedereen zo? En ik zei: Sophie, wil je dan een keer voorleggen aan mensen in je omgeving? En toen zei ze: Maar allee, ik ben ook gewoon sensitief, want iedereen, die anderen hebben dat niet. En ik dus wel. En ik dacht dat iedereen dat had. Dus dat was eigenlijk wel een hele toffe vaststelling, zo dat zij eigenlijk een boek had mee ontworpen voor iets waar dat ze dan over zichzelf heel veel over te weten is gekomen. Dus dat was wel, denk ik, toeval op haar pad en ook weer geen toeval, hè, want toeval bestaat niet.
Nee, dat moet dan zo zijn natuurlijk. Nee, maar dat vind ik ook. Hè. Je hebt dus eigenlijk de combinatie van theorie, hè, wetenschappelijk onderbouwd is het. Er zitten voorbeelden heel veel in, maar ook veel oefeningen, hè, veel tips en oefeningen, waardoor het eigenlijk gewoon echt een compleet iets is. Ja, er zijn natuurlijk meer boeken, die zitten heel veel op de theorie. Jij hebt het eigenlijk allemaal een beetje samen. Ja, samen proberen te brengen. En in mijn optiek is dat ook heel mooi gelukt.
Ja, dank je. En ik denk ook weer dat, hè, omdat je zei van, hè, hoogsensitiviteit heeft ook heel veel voordelen. Wat brengt het jou, hè? Voor mij is dat mijn hoogsensitiviteit. Het feit dat ik heel veel informatie kan naast elkaar analyseren, verwerken, die kan samenvatten, daar de nieuwe inzichten uithalen, het overzicht kan bieden en dat dan ook nog eens op maat van de lezer gaan vertalen. Dat zijn eigenlijk allemaal eigenschappen die echt bij de kwaliteiten van een hoogsensitief brein horen. Dus echt, mijn missie is echt om overzicht te bieden in één boek, een overzicht. En wil je meer lezen, dan kan je op de verschillende topics, word je ook doorverwezen, maar gewoon is dat totaalplaatje geven. En dat is wat een hoogsensitief brein echt nodig heeft. Hè? Want geef mij het totaalplaatje voordat ik moet starten. Zeg mij eerst waar ik naartoe moet gaan, waar het moet, hè? Hoe het allemaal in elkaar zit, en dan zal ik wel mijn stappen zetten. Maar iemand die hoogsensitief is en die zomaar moet beginnen aan iets zonder te weten waar het zal moeten uitkomen, ja, die stelt 1001 vragen. En die komt dan soms dom over, hè, voor andere mensen. Of die voelt zich dom in een vergadering, omdat die zoveel vragen stelt en de rest niet. En dat is niet omdat jij het niet begrijpt, dat is gewoon omdat die anderen zich die vragen niet stellen en dat totaalbeeld niet nodig hebben om in beweging te kunnen komen. Dus dat is ook weer zoiets dat veel hoogsensitieve mensen niet weten en niet begrijpen van zichzelf. En dan ook niet kunnen begrijpen waarom anderen dat wel zomaar kunnen. He, zo van, we zien wel, hè? We zien wel, we zien wel waar we uitkomen. Nee, ik wil weten waar we moeten uitkomen.
En
En dan kan ik mijn
waarom en hoe
stappenplan
en
zetten.
ja, want als je dat dan niet weet, geeft dat gewoon heel veel onrust in je hoofd. En dat geeft dus weer stress ook. En zo zitten we hier in zo'n vicieuze cirkel. En het is dus gewoon, en wat dat benadruk jij ook altijd op je social media en overal, rust, rust, rust. En zorg ervoor dat je ja, weer naar beneden komt in die energie. Want dan pas kan jij tot bloei komen. Tot je goed voelen en je krachtig voelen. Want het hoeft dus geen last te zijn.
Nee, maar wat dat wel zo is, dus ik heb al heel veel positieve eigenschappen beschreven van de eigenschap hoogsensitiviteit. Maar het probleem is, onder chronische stress wordt jouw prefrontale cortex buitenspel gezet. En die prefrontale cortex, dat is een stuk vooraan in je brein dat verantwoordelijk is voor een heel aantal belangrijke functies, zoals bijvoorbeeld positief denken. Zoals de dingen in perspectief plaatsen, het totaalplaatje zien, rationele oplossingen vinden voor problemen, jouw emoties en impulsen onder controle houden. En dat zijn sterktes van een hoogsensitief brein. We zien ook dat die prefrontale cortex veel actiever is in rust, in de zin van in veerkrachtige omstandigheden. Maar dus onder chronische stress wordt die buitenspel gezet. Dat wil ook zeggen dat dus de typisch hoogsensitieve kwaliteiten, dat die ondergesneeuwd geraken als je chronisch gestresseerd bent. Want die prefrontale cortex, die normaal veel sterker is, kan zijn werk niet meer doen. Dus je ziet ook je hoogsensitieve kwaliteiten niet meer onder stress. En dat is puur iets neurobiologisch. Dus wat is een heel belangrijke opdracht voor iemand die hoogsensitief is in chronische stress? Eén, weten dat je hoogsensitief bent en dat dat gepaard gaat met een aantal bijzonderheden in de werking van je brein, de manier waarop dat je info verwerkt. Twee, daar rekening mee gaan houden. Zodat je drie chronische stress kan beperken en dus de lasten kan verminderen. En dan pas kunnen jouw kwaliteiten weer naar boven komen. Die prefrontale cortex werkt weer, die functies kunnen weer gebruikt worden. En dan pas kan je die heel bewust gaan inzetten om te floreren. En floreren is dan echt wel je onderscheiden van het gemiddelde, uitblinken, topprestaties leveren, cognitief, sociaal, fysiek, in de sportwereld. Bijvoorbeeld zijn er mensen die zich binnen de groep ook nog onderscheiden. Hè? Dus je hebt topsporters, maar dan zijn er toch nog een aantal die daar heel sterk uitspringen. En heel vaak zie je dan ook wel daar die hoogsensitieve kwaliteiten naar boven komen, omdat die net zoveel meer spelinzicht hebben, veel meer anticiperen, veel meer het totaalplaatje zien, veel meer die teamspeler zijn, hè, die anderen motiveert en weet wat hij moet zeggen of moet doen om de groep te motiveren. Dus, maar dan moet je eerst je chronische stress onder controle hebben, want anders heb je die kwaliteit nu gewoon niet ter beschikking.
Nee, mooi om dat zo nog even samen te vatten. En als ik het op mezelf nog even mag betrekken, ik vond het echt altijd een last. Omdat het ervoor zorgt dat ik gewoon heel snel vermoeid ben, overprikkeld ben. Wat bij mij zich dan weer uit in duizeligheid, hè, omdat er dan veel te veel binnenkomt en dan wil ik me even afsluiten. Inmiddels weet ik er natuurlijk heel veel meer af en weet ik dat ik ook heel veel positieve eigenschappen daardoor mag hebben. En ik weet ook dus nu waardoor ik dan heel vermoeid ben na bepaalde situaties. Ook al denk je misschien, ja, maar dat was toch helemaal niet veel. Ja, maar als je dan veel meer kan redeneren waarom het dus wel veel is. En dan komt er ook een stukje rust van, oh ja, ik mag nu even echt mijn rust pakken om weer op te laden. En dat is denk ik zo ontzettend belangrijk. En je mag het rust wel ook soms wel misschien niet zo leuk vinden. Want ik vind het soms echt niet zo heel erg leuk. Maar ja, het geeft ook heel veel wel positieve eigenschappen. En dat vond ik dus ook fijn dat ik daar even voor mezelf over na mocht denken, voordat ik het boek mocht lezen. En nu ook in dat boek dat je dat zo mooi samenvat.
Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is om echt te weten van hoe werkt mijn brein, wat zijn mijn stressoren, wat zijn de dingen die mijn stresssysteem activeren en dat je dan gaat gaan proberen om daar ook een stukje structureel rekening mee te houden. Er zijn bepaalde dingen die ik niet meer doe, er zijn bepaalde plaatsen waar ik niet naartoe ga, er zijn bepaalde mensen die ik geschrapt heb uit mijn leven omdat die net zo energievretend waren. Maar je moet daar natuurlijk durven naar kijken en daar dan ook durven mee rekening houden. Een van mijn spelregels is bijvoorbeeld één sociale activiteit per weekend. Vroeger zat mijn weekend vol, ik durf geen nee zeggen. En hoe moest je daar ook in kiezen van tegen wie zeg je wel en niet nee? Mijn spelregel is nu één sociale activiteit per weekend. Dus als daar één ding op staat, dan heb ik ook een excuus of een manier om mij te helpen om nee te zeggen. Omdat er staat al iets op in mijn spelregel. Dat is niet ik die dat bepaal. De spelregel is zo. En dat is echt wat ik nodig heb. Ik mag maar één ding per weekend doen. Soms, ik heb nu veel marge ondertussen, kan ik daar nu en dan eens over gaan en zeggen, ah, het is een keer een druk weekend. Maar dan weet ik ook dat ik daarvan recupereer en dan zet ik de maandag en de dinsdag zet ik wat rustiger dingen. Dat is natuurlijk handig als je ondernemer bent, dat je je eigen agenda kan bepalen. Ik weet dat dat niet voor iedereen even evident is. Maar zo werkt het wel. Als jij niet kan rekening houden met jouw hoogsensitieve behoeften. Dat betekent meer hersteltijd, meer verwerkingstijd, meer alleentijd. Als je daar geen rekening mee kan houden, dan ga je inderdaad veel energie verliezen. Het ding is dat je het weet dat dat zo is en dat je dan een omgeving voor jezelf kan creëren waarin dat je daar rekening mee kan houden. Dus je triggers leren kennen en daar dan structureel mee rekening houden, maar ook je eigen stresssignalen leren kennen van voelen wanneer dat iets jou dreigt te overprikkelen en dan weten ook, hè, ik vind het belangrijk dat je een toolbox hebt aan technieken die voor jezelf werken en waarvan dat je weet, als ik dit ervaar of als ik in die toestand van overprikkeling raak, dan weet ik dat dit voor mij heel goed werkt. En dan maak je zo een toolbox van een techniek of vijf. Waarvan je weet, dit werkt echt instant voor mij en ik weet wanneer dat ik wat moet inzetten. En dat is zo zalig, want ik heb zo'n techniek echt of vijf, hè, mijn spijkermat, mijn pitstop, mijn pauzeknop, wandelen, blote voeten. En er zijn zo'n aantal dingen waarvan ik weet, oké, ik zit te veel in mijn hoofd, ik ga dat doen. Ik ben energie aan het verliezen, ik ga dat doen. Ik zit daar eens op vast, hè, in mijn gedachten, ik ga dat doen. Dus echt weten wat werkt voor jou in welke omstandigheden. En dan heb je zoveel controle dat eigenlijk niet erg is dat nu en dan die overprikkeling eens dreigt, omdat je het gewoon ook weer heel snel naar beneden krijgt. Ik denk het grote probleem waar dat mensen van afzien, is dat de overprikkeling oncontroleerbaar voelt. Dat ze het gevoel hebben van ik word hierdoor overspoeld en ik heb daar geen grip op, ik heb daar geen controle over. En eens dat mensen weten van oké, ik heb daar wel controle over en dat lukt mij ook, dan maakt het eigenlijk niet uit dat je nu en dan overprikkeld geraakt. Want het is echt geen drama.
Er zit veel meer rek in dan. En het is
Ja.
ook, ja, ik wil een beetje samenvatten, hè. Het is gewoon ontzettend belangrijk dat jij jezelf beter leert kennen. Hè. Dat je weet, wat heb jij nodig? En niet wat heb een
Ja.
ander nodig, maar wat heb jij nodig? En hoe zorg je ervoor dat jij weer, ja, in balans komt en wat, ja, het herstelt. En vooral dat je ook gaat accepteren, ook in deze situatie kost mij gewoon best wel veel energie. Nou, het kan zijn dat mijn buurvrouw daar geen last van heeft, of mijn partner, of wie dan ook. Maar mij kost het wel meer energie. En dat accepteren en daar actie op doen, gewoon heel erg belangrijk.
Ja, zelfkennis is super belangrijk. En
Ja.
zelfrespect, hè. Dus zelfkennis en het respect voor jezelf om daar rekening mee te houden.
Zelfliefde, hè? Veel meer van jezelf houden. En dat vinden mensen vaak een beetje zweverig klinken, maar ja, zelfrespect. En vanuit daaruit zelfzorg, hè, veel, veel liever voor jezelf gaan zijn.
Ja, absoluut een belangrijke sleutel ook. Ja.
Ja. Nou, is er nog iets wat je kwijt wil? Volgens mij kunnen wij nog zo 2 uur verder hierover kletsen. Maar...
Dat is altijd gezellig, hè? Hoogsensitieve
Ja, dat
personen
ook.
onder elkaar leren altijd heel veel bij van elkaar. Nee, ik denk dat de boodschap die ik wou brengen zeker is overgekomen. Als mensen nog vragen hebben, weten ze ook wel, denk ik, via jouw kanaal hoe ze mij ook kunnen bereiken. En kunnen ze altijd vragen stellen, hè?
Zeker. Ik zal hieronder de podcast nog even de link naar jouw website schrijven. Kan je nog
Ja.
even opnoemen? Voor de zekerheid. Voor degene
Van
die.
stress naar veerkracht.be.
Na je vorige boek en je boek nu, die kunnen we via alle boekhandels in Nederland en België bestellen. En die heet. Mag je nog even zelf zeggen?
Hoogsensitief omgaan met stress. Ondertussen is druk 5 op de pers. Dus ja, soms ga je hem niet kunnen vinden, maar meestal wel.
Ja, vast wel. En anders moet je gewoon heel even wachten totdat die
Ja.
daar is. Ja, dus nee, ja, zeker als je je hebt herkend in het verhaal wat we nu verteld hebben, bestel zeker het boek en ga het lezen. En dan wil ik jou, Severin, heel erg bedanken voor je tijd en je moeite en het delen van je ja, inspirerende verhaal. En
Ja.
hoop weer zelf ook weer opgestoken ervan. En ik hoop de luisteraar ook.
Oké, super. Dank je wel, ook Nicole, voor jouw bijdrage in het boek en voor jouw betrokkenheid en de kans om hier voor jouw community ook iets te mogen vertellen.
Ja, dankjewel. En ook bedankt weer voor het luisteren.